Goedemorgen. Goed om elkaar deze morgen weer te zien. Fijn dat jullie er ook zijn, heren. Alleen maar heren hier, waar zijn de dames gebleven? Ja, daar. Oh, kijk eens aan, ja, ze zijn er wel. Lekker verstopt in het publiek, ja. Goed om elkaar zo weer te ontmoeten. Waarom zijn jullie eigenlijk gekomen? Ja, het was een kerkdienst. Nou ja, dan gaan we maar weer, hè.
Voor deel
2
van de preek.
Zo, we leggen even de druk omhoog. Ik had het ook gezegd, hè. Heel goed. Ik kan me voorstellen, er zijn verschillende redenen om hier te zijn. Maar stel je voor dat je Jezus zou mogen zien. Hij heeft gezegd, ik ben in jullie midden. Dus de Heer is hier. Stel je voor dat je hem zou kunnen zien. Wat is dan je verwachting? Wat zou je dan tegen hem willen zeggen? Ook al is het dan heel zachtjes alleen tegen hem. Weet je, dat is min of meer jouw gebed. En misschien dat dan ook klinkt van, Heer, als ik dan ook anderen kan bijstaan en er voor een ander kan zijn, laat het dan ook gebeuren. En dan zegt Jezus ook, nou dat gebed ga ik ook verhoren. Dus ik stel voor dat we zo, als het ware, eerst de Heer Jezus gaan zeggen van, ik vind het gaaf, Heer, om u te ontmoeten. Ik vind het fijn om even bij u te zijn. En dit is wat ik u graag zou willen zeggen. Zullen we dat even doen in een stil gebed? Neem ik daarna het gebed weer over. We gaan onze Heer ontmoeten. En als ik dan zo bij u ben, Heer Jezus, dan luistert u, dan hoort u, dan ziet u. En u legt als het ware uw hand op mijn schouder en u fluistert mij toe, het komt wel goed. Hoe dan ook. En Heer, dan bid ik u dat deze morgen weer een ontmoeting met u zal zijn op zo'n manier, God, dat het mijn leven mag vervullen, vernieuwen. U weet wie ik ben en hoe ik in het leven zit en hoe ik misschien ook graag dingen anders zou willen zien. Misschien anders zou willen doen. Maar wilt u maar degene zijn die me bijstaat? En Heer, als ik dan ook van betekenis mag zijn voor anderen, Heer, laat me maar zien op welke manier. Help mij, Heer, om de liefde die u mij geeft, om ook door te geven aan anderen. En ik prijs uw naam, God, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Heer, we hebben al heel veel gedeeld en misschien dat we nog veel meer zouden willen delen. Maar op dit moment gaat het om u. En wat u wilt doen aan ons. Dank u wel voor uw vrede, voor uw vergeving, voor uw liefde, voor wie u bent en voor wie wij mogen zijn voor u, in Jezus' naam. Amen. Mag de presentatie van de preker erop. Dankjewel. Super. Nou, zoals al gezegd, het tweede deel dan over vergeving. Om op die manier dan ook eenheid te krijgen. Dan ook het tweede gedeelte uit over Jozef. De geschiedenis van Jozef. Nou, daar kun je nog veel meer over vertellen, maar goed. Ik houd het bij deze twee overdenkingen. En waar ik nu mee wil beginnen is het volgende. Een collega, het is al jaren geleden, maar een collega gaf mij eens een indrukwekkende les over vergeving. Het ging over zijn dochter. Zijn dochter was aangereden door een vrachtwagen, was een ernstig ongeluk. En ze was ook een jaar bezig met herstel en revalidatie. Ze had haar studie moeten opgeven. Ze had nadien nog lang psychische klachten. En dat omdat een vrachtwagenchauffeur een verkeersovertreding was begaan. Wat dan ten koste ging van de dochter van mijn collega. En mijn collega vertelde mij, want we hebben daar een aantal gesprekken over gehad. Mijn collega vertelde mij, wij vergeven de vrachtwagenchauffeur. We houden ook contact voor zover als mogelijk. Maar we willen wel dat hij volgens de Nederlandse wet zal worden veroordeeld voor zijn verkeersovertreding. Want er moet wel recht worden gedaan. En die twee gaan samen. Vergeving en recht doen. Sterker nog, die twee zijn eigenlijk niet eens van elkaar los te denken. En het opmerkelijke is dat in onze samenleving dat niet goed valt. Zo ook wel eens in kerken, want vergeven, dat is toch zoiets als, nou, dan is alles weer klaar. Hè? Je noemt het woord vergeving en dan, hè, dat ik vorige keer had ik een poetsdoekje bij me. Vergeven, dat is zoiets als van zo. Klaar, schoon, over. En zo willen we dan ook met het woord vergeving omgaan. En zo is het mij ook wel eens overkomen, en misschien herken je het, dat iemand tegen je zegt, nadat je een conflictje hebt gehad, dat iemand tegen je zegt, nou, dan moet je het mij maar vergeven. Alsof het dan klaar is. Alsof je vergeving kan afdwingen. Ja, zijn wij als kerk dan ook nog eens heel goed in om te zeggen, Jezus zegt, jij moet vergeven. Nou, dan zit je daar. Er is wat gebeurd, er is wat aangedaan. En dan wordt jou ook nog eens een keer gezegd dat jij moet vergeven, terwijl jij met een hoop zores zit. Ja, zeggen we dan ook nog, en dan gaat de Bijbel open, en hier staat het. Je moet vergeven. Ik doe het dan niet. Want als het op die manier moet, dan doe je het toch niet oprecht. Vergeven, dat is niet een soort van formule wat alles ineens weer goed laat zijn. Vergeven is niet eenvoudig. En zeker niet als je dan ook nog een stuk rechtvaardigheid toelaat. Vergeven en recht doen. Er moet herstel plaatsvinden. Zelfs God heeft dat laten zien. Je kunt ontzettend veel toedichten aan dat kruis van Jezus. Vandaar dat het voor mij ook zo'n ontzettend belangrijk symbool is. En ik wil dat inderdaad pontificaal in een kerk hebben staan. Want er werd ook recht gedaan aan het kruis. Al het onrecht wat wij als mensen elkaar, de schepping en God aandoen, werd daar vergolden. Jezus werd daar verbrijzeld. In die 3-urige duisternis, hè, toen Jezus ook uitriep, mijn God, waarom hebt zelfs u mij verlaten? Toen vond de toorn, de woede van God plaats. Over al het onrecht wat wij als mens hebben gedaan en doen. En dat werd vergolden. Vergeving en recht doen hoort bij elkaar opdat er herstel zal plaatsvinden. Aan de andere kant, welke keus jij ook maakt, het heeft gevolgen. De positieve keuzes, dat leidt vaak tot prachtige gevolgen, mooie gevolgen, waar je achteraf heel dankbaar voor bent. Maar ook je kwade keuzes hebben gevolgen, en vaak vernietigende gevolgen, die je lang, lang blijven doordreunen. En die gevolgen, die veeg je niet zomaar weg door het woord vergeving. Stel je voor, je komt bij mij thuis en we krijgen woorden. Kan gebeuren, toch? Zelfs met een dominee kun je goed bekvechten. Maar stel, we hebben een soort ruzie. Kan gebeuren, toch? Bij jou gebeurt het natuurlijk niet. Maar oké, dan gebeurt het bij mij. Ja? En dan, uit frustratie, knal je de televisie zo hartstikke aan diggelen. In één keer, bang, helemaal kapot. En stel dat ik zeg van, oké, ik vergeef het je. Is die televisie dan klaar? Is die dan weer heel? Nee, dan is het toch ook heel logisch dat we gaan babbelen over wie vergoedt die televisie nu. En dan is het toch ook niet raar dat degene die die televisie aan Diggelen heeft getrapt, dat hij dan zegt van, nou joh, ik vergoed hem, want ik had dat niet moeten doen. Of zeg ik nou hele vreemde dingen? Dat heeft te maken met recht doen, met herstel. Zo ook mijn collega naar die vrachtwagenchauffeur. Je hebt een verkeersovertreding begaan. Dat heeft volgens de Nederlandse wetgeving gevolgen. En daar moet wel aan worden voldaan. Er moet ook herstel plaatsvinden. Wie vergoedt? Wie vergoedt? Dat mijn dochter de studie moest opgeven. En dat zij in feite niet op deze manier verder kan met haar leven. Weet je, dit kom je ook tegen in de geschiedenis van Jozef. Wie vergeldt de daden of de overtreding? Wie doet recht? Om eventjes weer een overzicht te krijgen. Jozef werd door zijn broers gehaat. Zijn broers hadden hem weggegooid, verkocht. Jozef werd slachtoffer van de mensenhandel. Als slaaf in een gevangenis, of in Egypte verhandeld. En uiteindelijk kwam hij onschuldig in de gevangenis terecht. Traumatisch was dit. Zoals helaas vaker mensen traumatische ervaringen meemaken en meedragen. En toch, als door een wonder, is hij onderkoning van Egypte geworden. En toen zijn broers naar Egypte toekwamen om voedsel, want er was hongersnood in het Midden-Oosten. En in Egypte was nog voedsel. Toen zijn broers in Egypte kwamen, kwamen ze Jozef ook onder ogen en ze herkenden hem niet. Ze gingen ervan uit dat Jozef dood was door hun toedoen. En later, dat hebben we de vorige week gezien, maakte Jozef zich bekend. En het opmerkelijke was, Jozef ging zich niet wreken, al had niemand dat vreemd gevonden. Jozef dook ook niet voor zijn broers weg, al had niemand dat raar gevonden. Jozef ging juist dienen. En dat maakte een heleboel los bij zijn broers. Want door te dienen, haal je als het ware de munitiekast van de andere leeg. En dan staat de andere daar van, oké, en hoe moet ik nu verder? En zo kom je dan aan in het laatste deel van Jozefs leven in Genesis hoofdstuk 50. En dan lees je dat de broers spijt hadden van hun misdaad, oprecht spijt. Maar hoe kon Jozef hen vergeven na zo diep te zijn afgewezen? Na zo hard te zijn gekwetst? Kan je dan vergeven? En vorige keer hebben we gezien, vanuit jezelf is dat heel lastig. Maar als je zegt, Heer, ik wil vergeven, dan ga je jezelf openstellen voor nieuwe mogelijkheden waarbij zelfs Gods geest gaat zeggen, jou kan ik helpen, jou wil ik helpen, jou zal ik helpen. En de belangrijkste vraag is dan, wie is God? Als je zo diep bent gekwetst, wie is hij dan voor jou? En wie is God voor jou? Als jij de dader bent. Zullen we met elkaar lezen? Genesis hoofdstuk 50, vanaf vers 15. Dan zullen we eerst God om een zegen vragen. En daarna lezen we met elkaar Genesis 50. God, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn. We hebben al prachtige dingen met elkaar gedeeld. Heer, voor uitzichten gesteld, een vrouwenavond, een mannenavond. Heer, we mogen mooie dingen delen. We mogen elkaar ontmoeten. U leert ons, Heer, om een gezin te zijn. En Heer, u leert ons ook om kwetsbaar te zijn, om eerlijk te zijn, om openhartig te zijn naar u, naar elkaar. Ook als dingen niet goed gaan. Ook als we elkaar niet opbouwen, maar misschien kwetsen. En Heer, het overkomt ook mij. En ik bid u, God, leer mij, help mij om daar dan ook weer nieuwe keuzes in te maken. Heer, laat me dan zijn zoals een Jozef was. En u stelt me daartoe in staat. En Heer, laat me dan ook maar weer ontdekken, ook vandaag, wie ik dan mag zijn voor u, maar meer nog, wie u bent voor mij, zelfs in die meest kwetsbare momenten. Ik zie uit, in Jezus' naam. Amen. Zullen we met elkaar lezen? Genesis hoofdstuk 50 vanaf vers 15. En er is inmiddels alweer veel gebeurd. Het gezin van vader Jacob had zich enigszins hersteld. En nu zijn we dan op het moment dat vader Jacob is overleden. En dan lees je ook in vers 15 van Genesis 50. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: als Jozef zich nu maar niet tegen ons gaat keren en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen jou dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Even tussen haakjes, je leest erkenning van wat is aangedaan. Je leest besef van de gevolgen van de keus die ze toen Jozef zo jong was. Je leest dat zij beseften wat de gevolgen daarvan waren. Maar je leest hier ook, hoe raar het misschien ook overkomt op ons, oprechte verzoek, vraag om vergeving. Alleen ze deden het met een omweg. Ik kom er zo even kort op terug. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en ze zeiden: we zijn bereid om je slaaf te worden. Met andere woorden, hoe kan de relatie weer hersteld worden en verder gaan? Maar Jozef zei: wees niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Met andere woorden, even weer tussen haakjes. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Dat is niet een verwijt. Zo van, ja, ik zal nog eens een keer goed vertellen wat jullie mij hebben aangedaan. Dit is gewoon constateren. Ja, dit heeft toen en toen plaatsgevonden. Maar tegelijkertijd, ontdek eens wie God is in de meest pijnlijke momenten. Hij heeft zelfs dat, jullie zonde, en dat wat het heeft bewerkt in mijn leven, wat het heeft kapot gemaakt in mijn leven, zelfs dat heeft God ten goede gekeerd. Zodat een groot volk nu in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. En zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. Tot zover de Bijbellezing. Weet je, dit gedeelte van het leven van Jozef is zo belangrijk. Hier komt als het ware alles bij elkaar. Verschillende keren hadden Jozefs broers en Jozef elkaar al ontmoet. Maar tot Genesis 50 lees je nog niet over oprechte spijt of vergeving. Je leest dus ook een proces van groei en ontwikkeling. Wij zijn geneigd om direct te stellen dat als er iets gebeurt en je moet nu vergeven, want anders kan je niet verder. Soms kan je nog niet vergeven. Omdat dingen te vers, te pijnlijk zijn. Geef het dan alsjeblieft ook tijd. Want de vraag is ook, wat moet worden vergeven? En als die vraag niet is vervuld, hoe kun je dan vergeven? Dus laat het ook een proces zijn waarin je de dingen tot je laat komen. En ja, dat doet soms pijn. Nou en? Laat het tot je komen. Wees eerlijk. Wees oprecht. Sta open voor waarheid. En erken dat. Dus tot Genesis 50 lees je niet over oprechte spijt en oprechte vergeving. En Genesis 50 maakt dan duidelijk dat de broers beseften wat ze Jozef hadden aangedaan. En zoals de verwoording ook is in Genesis 50, dat is fantastisch, zeker vanuit de grondtekst zelf. Er was een diep besef. Ze hadden ook oprecht spijt. En Genesis 50 maakt dan ook duidelijk dat Jozef hen oprecht vergaf. En dit gedeelte laat dan ook zien wat dat met je doet. Ja, de eenheid als gezin bleef bewaard, ondanks dat niet alle relaties weer even soepeltjes waren. Maar je kan je voorstellen dat er wel iets verbroken was. Vergeven betekent niet, nou is alles weer oké. Vergeven betekent eerder, we kunnen weer veilig met elkaar verder. Maar op wat voor manier, dat is wat anders. Weet je, wij zijn misschien geneigd om vergeving te benaderen vanuit ons gevoel. En laten we dan eerlijk zijn, dan voelt het ook niet eerlijk om als gekwetste altijd maar de dader te moeten vergeven. Want waar sta ik dan? Het voelt niet fijn. Het voelt ook niet rechtvaardig om de dader zijn daden allemaal te vergeven, want jij ervaart de pijn. Het kan zelfs aanvoelen alsof jij als gekwetste door het stof moet om de daden maar te vergeven. He, alsof de daden dan vrij uit kan gaan en de gekwetste zich maar moet redden. Want jij moest toch vergeven? Nou, daar sta je dan met je goede gedrag, je verwondingen, je vragen. En hoe moet jij dan verder? Alsof vergeven iets softs is. En zo staat het helaas dan ook in de samenleving bekend. Alsof vergeven iets is zo van, nou ja, dat doen christenen vooral, want ja, je moet wel heel lief, leuk en aardig naar elkaar doen. Dus dan ga je vooral vergeven en dan voelt het weer allemaal fijn. We spreken toch liever van vergelding. Weet je nog, linkerwang, rechterwang, kom maar hier. Vergeven, ja hoor, prima, met honkbalknuppel, kom goed aan. Vergeven is een soft iets geworden. Daarbij komt het ook nog eens een keer dat het lijkt alsof de broers Jozef manipuleerden om te vergeven. Jozef, nu onze vader dood is en ze lieten het zelfs iemand anders zeggen. Oh ja, jouw vader, niet onze vader, maar jouw vader, hè, op het gevoel inspelen, zo kun je het uitleggen, hè, heeft ons opgedragen dat jij ons moet vergeven. Nou, zo kan het inderdaad worden gezegd. Wat je leest is dit, zijn broers waren doodsbang. En waar komt die angst vandaan? Omdat ze diep beseften wat zij Jozef hadden aangedaan. Ze hadden Jozef zijn leven kapot gemaakt. Ze hadden hem als het ware vermoord. En daar sta je dan. Als je realiseert wat je een ander hebt aangedaan, wat de gevolgen daarvan zijn, dan kun je soms door de grond gaan. Wat dit gedeelte in het bijzonder laat zien, is dat zij zich bewust waren van hun schuld, bang waren voor de vergelding van hun schandelijke misdaad. En dat maakt de vraag nog meer concreet. Wat is vergeving eigenlijk? Weet je, vorige keer heb ik twee misvattingen laten zien. Hè? De eerste misvatting is dat vergeving betekent dat het probleem is opgelost. We spreken vergeving uit, nou en dan is alles weer koekenij, dan is het weer klaar. Ja, helaas niet. Waarom gebeurt het dan dat als er soms maar dit even wordt gezegd of gedaan, dat dan direct de pijn van toen weer volop op tafel ligt? En oude koeien uit de sloot worden gehaald. Dat ken je toch? Dan merk je dat je niet hebt vergeven. Het enige wat je toen hebt gedaan is de boel sussen, wegduwen, onderdrukken. Dat is geen vergeven. Je bent niet eerlijk geweest. Je hebt het weggedouwd. En zodra er iets werd gezegd wat lijkt op wat toen is aangedaan, komt het in volle hevigheid weer terug. Dan ben je het niet kwijt. Dus vergeven is niet, probleem is opgelost. De tweede misvatting is, vergeven betekent weer herstel van de verbroken relatie. Hè? Mijn oma was daar ook zo goed in. Een van mijn oma's. Die zei dan wel eens van, geef me Cor een mijn hand. Zo, nou is het weer kloor, hè? Nou is het weer kloor, hè? Nou, dat deed je dan, omdat oma erbij stond. Want oma bleef net zo lang zeuren tot hij die hand gaf. En van dat gezeur wilde hij ook af. Vergeven betekent niet herstel van relatie. Soms kan een relatie niet meer worden hersteld zoals die was. Omdat er gewoon te veel is gebeurd. Dat wil niet zeggen dat je niet meer door één deur kan met elkaar. Maar niet meer zoals toen. Je bent wat voorzichtiger geworden. Je hebt wel oprecht vergeven. Maar je spreekt dan ook met elkaar af van oké, tot hier en niet verder. Vergeven kan wel leiden tot mogelijk herstel van de verbroken relatie. Maar dat is weer een ander proces. Dit zijn twee misvattingen, maar Genesis 50 laat er ook eentje zien. Een derde misvatting. Vergeven heft de gevolgen van het kwaad op. En dat is dat bekende poetsdoekje weer. Zo. Maar dat is geen vergeving. Vergeving heft niet alle gevolgen op van het kwaad. Ik bedoel, dan kun je ook tegen die politieagent zeggen die jou aanhield omdat jij door het rode licht reed. Dat overkomt jullie natuurlijk niet. Niemand van jullie rijdt natuurlijk te hard. Maar stel, je krijgt een prent omdat het toevallig per ongeluk wel eens een keer gebeurde. En jij zegt van, oh agent, dit spijt me zo, hè. Ik heb er zo'n spijt van. Denk je dat die agent dan zegt van, oh, dan scheur ik die bon door. Helaas niet. Terecht niet. Nee. Wij denken dat als wij onze zonden belijden, dat God dan tegen jou zegt, dat heeft geen enkele gevolgen meer. Dan heb je niet goed naar het kruis gekeken. Daar stierf iemand kapotgeslagen vanwege de gevolgen van ook jou en mijn zonden. Alleen jij hoeft het niet te dragen, het is voor je weggedragen. De gevolgen waren er wel degelijk. Vergeven betekent niet de gevolgen van het kwaad worden opgeheven. Vergelijk nog het voorbeeld van mijn collega. Wij vergeven de vrachtwagenchauffeur, maar we willen wel dat hij volgens de Nederlandse wetgeving zal worden veroordeeld voor zijn verkeersovertreding. Er moet recht worden gedaan, zodat hersteld kan worden wat kapot is gemaakt. Maar wat is dan vergeven? Weet je, volgens Jezus betekent vergeven dit. En de woorden in Matthäus 6 en Lucas hoofdstuk 6, die kun je vertalen en dan komen ze nog meer tot hun recht met loslaten, laten gaan, vrijmaken, verlossen. En dat betekent niet van vergeven, betekent van ah joh, we laten het lekker los. We laten het lekker gaan en oké, weer helemaal vrij. Dat betekent het niet. Verlossen of laten gaan of loslaten gaan, dat betekent dit. Je laat de persoon die jou kwaad heeft gedaan, die laat je los. En je ziet af van wraak, je ziet af van veroordeling of verdere vergelding, want dat is aan God. Hoe vaak komt het voor dat als er jou iets wordt aangedaan, dat je als het ware een grote zwarte map in je leven hebt en daar stop je het allemaal in. En zodra je de gelegenheid hebt, dan gaat die map open. Dat en dat. En hoe vaak komt het voor dat je ziet dat mensen het als het ware krampachtig vasthouden. Dit is mij aangedaan. Toen en toen. Dit zijn de woorden. En ja, ik wil best wel vergeven, maar als ik de kans heb. En zo loop je door het leven. Verkrampt. En natuurlijk is het mooi weer en natuurlijk is het fijn om elkaar te ontmoeten. Maar die last die voelt en die doet pijn en het schuurt in je leven. Gaan we niet zeggen dat je het niet herkent, maar je herkent het wel. Vergeven betekent dan dit. Dat je dit hiermee naar het kruis gaat. Daar neerlegt. Je brengt de persoon bij Jezus en je brengt het gebeuren bij Jezus. En daar laat je het eerst. Je vertrouwt jezelf aan God toe. Je vertrouwt je pijn aan God toe, je boosheid. Dat is wat Jozef heeft laten zien in al die geschiedenissen die aan zijn leven zijn gewijd. En van God uit hoor je dan dit. De Heer stond hem terzijde, bewees hem zijn goedheid. Zo staat het in Genesis 39, vers 21. En dat woord goedheid betekent ook vriendschap. God sloot vriendschap met Jozef. Zodra je dan met die zwarte doos vol met pijn en boosheid en verwijten en plannen van veroordeling, als je dat brengt aan het kruis en daar open en eerlijk in bent, dan zegt God tegen jou, ik wil jouw vriend zijn. Het is welkom bij mij, geef het maar aan mij. Ik troost jou, ik herstel jou, ik vernieuw jou. En het punt is, vertrouw dan ook die ander toe aan God. Dit is wat mij is gezegd, dat is wat mij is aangedaan. En God doet dan recht. Vergelden is niet aan jou. Jij gaat niet met die honkbalknuppel of denkbeeldige honkbalknuppel naar de ander toe. En je gaat ook niet naar iemand anders toe om de dader te veroordelen. Oftewel om over hem of haar te roddelen. Je geeft hem of haar over in de handen van God. Met andere woorden, je geeft hem of haar over aan een hogere macht. Of zoals in het voorbeeld van mijn collega, aan de Nederlandse wetgeving. Jij gaat niet vergelden. Jij wil dat God jou vrijmaakt. Losmaakt. Zodat jij verder kan met je leven. En misschien dat het heel erg vroom klinkt, je geeft de ander over aan God. Maar de Bijbel zegt heel nadrukkelijk, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. En stel je eens voor, jij bent Jozef. Ja, jij bent Jozef. Misschien is jou ook iets aangedaan waarvan je de gevolgen moeilijk kan vergeten. Misschien nooit. Begrijpelijk. En wat is dan heviger, wat is heftiger? Dat je naar de broers toe gaat en hun de huid vol scheldt? Of dat je ontdekt, God maakt mij vrij en ik kan er voor jou zijn? Wat is heftiger voor die broers? Stel je voor dat jij bent een van de broers. Als jij wordt uitgescholden, dan kan je daar iets mee. Ja, dat is terecht. Ja, dat klopt. Ja, zo. Kunnen we nou weer verder? Maar stel dat de andere jou gaat dienen. Jou gaat liefhebben. Dan word jij des te meer geconfronteerd met wat je hebt gedaan. En dan moet je daar iets mee. En dat is wat je de broers ziet doen in Genesis 50. Jozef vergeldt ons niet. Hij mept niet. Hij scheldt niet eens, hij dient ons. Hoe kan Jozef dat doen, terwijl wij hem zo kapot hebben gemaakt? Waar had hij die kracht en liefde vandaan, die wij nu missen, niet hebben? Weet je, dan ontdek je de kracht van vergeving. Vergeving is heel concreet. Je vertrouwt jezelf toe aan God. En je laat de ander los. Ook de ander vertrouw je toe aan God. En dan is het aan God wat hij daarmee gaat doen. En wat hij ook doet is goed. Jozef getuigt in zijn manier van leven door jezelf toe te vertrouwen aan God. De God die vriend wil zijn voor jou. Door jezelf toe te vertrouwen aan God, zal je merken dat hij alle dingen zal laten meewerken ten goede. Zoals Romeinen 8 vers 28 dat zegt. God zal alle dingen laten meewerken ten goede. Dat is niet God wil een heleboel laten meewerken ten goede en dit doet hij niet. Alle dingen. Dus ook de dingen waar je spijt van hebt. Ook de dingen die jij niet meer kan overzien. Ook de dingen waar jij verschrikkelijk verdrietig of boos over bent. En het goede is dan dat wat jou vormt en wat jou vernieuwt, zodat jij meer gaat lijken op Jezus, zoals we vorige week hebben gezien. En degene die heeft gekwetst, die moet hier ook iets mee. Je kunt lang voor iets weglopen, maar vroeg of laat kom je jezelf weer tegen. Je hebt toen de keus gemaakt om te kwetsen, om te roddelen, om pijn te doen. En die keus heeft gevolgen. En jij bent de eerste die dat gaat merken. Je zult dus nieuwe keuzes moeten maken. En dat is wat de broers van Jozef ook merkten. Wij moeten nu nieuwe keuzes maken naar Jozef toe, maar ook naar elkaar toe. Weet je, soms gebeurt dat ook in een vriendenkring. Of in een familie, soms gebeurt het ook in de kerk. Mensen hebben een conflict. Wij mensen, het gebeurt. We zijn niet volmaakt. Het gebeurt. We kunnen beter leren om daarmee om te gaan dan net doen alsof het niet gebeurt. En het rare is ook, soms heb je dan het idee dat als je ziet dat twee een conflict hebben, of twee groepen een meningsverschil, soms heb je ook het idee dat je je daarmee moet gaan bemoeien. Want dit is niet leuk, dat moet de wereld uit. He, dan zeg je maar, jullie moeten elkaar vergeven, want ik vind dit niet leuk, dus willen jullie alsjeblieft het goede weer doen. Maar waarom zou je je ermee moeten bemoeien? Zij hebben een conflict. En door je mee te bemoeien, maak je jezelf ook onderdeel van dat conflict. Soms heb je het idee dat je een keus moet maken tussen mensen. Waarom? Moet je voor de een en tegen de ander zijn? Ik ben zo blij dat God dat niet doet. Zij die een conflict hebben, zij die het met elkaar niet eens zijn of elkaar iets hebben aangedaan, zij moeten een keus maken. Niet jij. En als je een keus maakt, maak dan deze. Bid voor hen, wees voor hen, dien hen, maar maak geen keus voor hen. En zij die hebben gekwetst, doen er dan goed aan om te erkennen wat ze hebben aangericht. En als dat voelt alsof alle grond onder je voeten wegzakt, dan is dat gevoel er maar. De grond zakt echt niet weg. En vraag dan vergeving. Dan is het ook aan de gekwetste om daar iets mee te doen. De vraag is dan, wil je vergeven? Maar wordt er geen vergeving gevraagd? Dan kun je alsnog de keus maken om het wel aan te bieden. Door de geest van God die jou daartoe de kracht geeft. Jozef laat zien, vergeven dat is een keus. En die keus wordt niet geleid door gevoel. Die keus ontstaat door het jezelf toe te vertrouwen aan God. En God stelt jou in staat om te kunnen vergeven. Misschien pas na verloop van tijd. Maar je zult zover komen. En op die manier maakt God jou ook vrij van je terechte boosheid, van je pijn, van je angst. Maar daar blijft het niet bij. Want niet de vergeving is de oplossing of het einddoel. Vergeving maakt mogelijk dat uiteindelijk herstel plaatsvindt. Zoals je ook ziet in Genesis hoofdstuk 50. Recht doen is dan niet alleen zorgen dat er vergelding zal gaan plaatsvinden. Dat is aan God. Maar wat zeker wordt hersteld is dit. Wie jij bent. En hoe jij in het leven staat. Zodat jij verder kan. En herstel van relaties is dan niet vanzelfsprekend. Belangrijk is wel wat jij wil doen. En als je dan kijkt naar Jozef, dan ontstaat er iets fantastisch. Jozef koos ervoor om zijn eigen verantwoordelijkheden naar zijn broers op te pakken, die in zijn vermogen lagen als onderkoning van Egypte. Ik zal voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. Het was zeer begrijpelijk geweest als Jozef had gezegd: nou, je goed besef wat je mij hebt aangedaan, kun je opzouten. En zijn broers zeiden het ook: laat ons maar slaven zijn. Dan zei Jozef: nee, jullie zijn mijn broers. En zo gaan we ook verder. Eenheid. Misschien dat de relaties wat beschadigd zijn. En misschien dat de eenheid voor zover als mogelijk is. Maar hij is er wel. Ik zal voor jullie en voor jullie kinderen zorgen. We worden misschien niet de allerbeste vrienden. Maar voor zover als het van mij afhangt, hoor je Jozef zeggen, leef ik in vrede met jullie. En dan zie je, God zal alle dingen laten meewerken ten goede. Maar in hoeverre ben jij bereid om jezelf helemaal toe te vertrouwen aan God en die zwarte doos met pijn en boosheid en verwijten en kwetsing om dat bij het kruis van God neer te leggen. En om te zeggen, ik ga op een andere voet verder. Geloof jij ook dat God alle dingen zal laten meewerken ten goede? Dan heb je die dingen ook aan hem bekend te maken. En misschien dat je zegt, ah, God weet toch alles al van mij, waarom moet ik het hem zeggen? Omdat wanneer jij het hem uitspreekt, het niet langer in jouw hart zit, maar het ook gedeeld wordt met de allerliefste Vader die jou bijstaat en jou vult met zijn geest, zodat je verder kan. Laat Jozef jouw voorbeeld zijn. Maak de keuze om de ander te dienen vanuit de vrede van God. En dat wil niet zeggen dat alles weer koek en ei is. Dat wil ook niet zeggen dat je het kwaad wegpoetst. Want dat poetsdoekje, dat is niet in het koninkrijk van God. Het wil wel zeggen dat jij door zijn geest kunt gaan staan. En weer verder kan, hoe dat dan ook is. Maar de keus maak jij. Alsof Jezus jou nu aankijkt. Kom tot mij. Als jij rust wil hebben in je leven. Kom tot mij. Als je niet langer wil vastzitten aan die ander. Met je boosheid of verdriet of verwijten of wat dan ook. Kom tot mij. Als jij in staat wil zijn om die ander te dienen. Ondanks wat er ook is gebeurd. Kom tot mij. En ik zal je rust geven. Mijn rust. En als dit betekent dat dit ook op jouw leven slaat, kom dan straks na de dienst ook bij mij en we gaan elkaar ontmoeten bij Jezus. En je begint opnieuw. Maar blijf niet rondlopen met een bezwaard of een gepijnigd of een boos hart. Want daar maak je meer mee kapot dan je lief is. Terwijl God jou vrij wil maken. Maar de keuze is aan jou. Amen. En zo zijn we aan het slot gekomen van deze samenkomst. Nogmaals, als je straks wil napraten of gebed verlangt, kom gerust naar me toe, dan nemen we daar de tijd voor. We zijn begonnen met een stil gebed om Jezus te ontmoeten. Zullen we ook op die manier afronden? Mag ik jullie verzoeken te gaan staan? En laat het dan zo zijn dat Jezus nu ook tegenover jou staat of voor je staat. En je hebt in het begin misschien wat tegen hem gezegd. En stel dat je nou weer wat tegen hem zou willen zeggen. Dus een moment van stilte om zelf even dat contact met Jezus te hebben. Om hem iets tegen jou te laten zeggen of om iets tegen hem te zeggen. Dan sluit ik wel af. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk dan op je. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat dan de vrede en de liefde en de genade van onze God ons, jou, mag vervullen, blijdschap mag geven, zodat je in het leven zal staan als volgeling van Jezus en mensen ook aan ons zullen zien dat grote geheim, die geweldige kracht van vergeving, van goedheid, van vriendschap, die alleen God kan geven. Hij is met jou. Amen.